Ja, vaak zet je boven een preek het onderwerp. En ik zat nou na te denken, wat is nou eigenlijk het onderwerp? Dan heb je een preek gemaakt. Maar ik denk dat het gaat vandaag over kracht van woorden. Maar ook zegen komt weer terug in het woord vandaag. En ik denk ook dat er een lijn in zit in de preken die we de afgelopen tijd hebben gehad. De 18e, dat is alweer 3 weken geleden, toen sprak Gerdo over bemoediging. Misschien kunt u zich dat nog herinneren. Hij las de tekst Filippenzen 2, vers 1. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel hartelijk medeleven, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. Daar ging toen de preek over. En 2 weken geleden, dat is voor de doopdienst, toen sprak Karim over de zegen, over het zegenen. En hij zei in zijn preek, hij vertelde hoe goed het is om te zegenen. En zegenen is het goede toewensen. Zijn shalom uitspreken naar de ander. En zegenen maakt vrij. Kunt u zich dat nog herinneren? Ja, 2 weken geleden. En we zijn daarna heel druk aan de slag gegaan. Er stonden tafels hier in de zaal. En we zijn aan de slag gegaan met het zegenen van elkaar. En Karim zei ook, God verbindt zijn zegen aan onze zegen. Nou, dit laatste is waar ik het vandaag met u over wil hebben. En ik ga met u naar een verhaal in de Bijbel waar God zijn zegen verbindt aan de zegen die wordt uitgesproken door een mens. Even kijken of deze het doet. Yes. Dat staat in Genesis. Genesis 27 vanaf vers 1. Toen Isaak oud geworden was en zijn ogen zo zwak waren geworden dat hij niet meer kon zien, riep hij Esau bij zich, zijn oudste zoon. Mijn zoon, zei hij. Ja, ik luister, antwoordde Esau. Toen zei Isaak, ik ben oud en ik weet niet hoe lang ik nog te leven heb. Neem daarom je jachtgerei, je pijlkoker en je boog en ga het veld in en schiet een stuk wild voor me. Maak dan een smakelijk gerecht klaar, zoals ik dat het liefst heb, en breng me dat te eten. Dan zal ik je mijn zegen geven, voordat ik sterf. Rebekka had gehoord wat Isaak tegen zijn zoon Esau zei. En nadat Esau erop uit was getrokken om een stuk wild voor zijn vader te schieten, zei ze tegen haar zoon Jacob, luister, ik hoorde je vader tegen zijn broer zeggen, breng een stuk wild mee en maak een smakelijk gerecht voor me klaar, zodat ik ervan kan eten. Want ik wil je voor mijn dood zegenen met de Heer als getuige. Doe jij nu precies wat ik je zeg, mijn zoon. Ga naar de kudde en zoek 2 mooie bokjes voor me uit. Dan bereid ik een gerecht zoals je vader dat het liefst heeft. Daarna breng je ze je vader te eten. En dan zal hij jou voor zijn dood zegenen. Jacob zei tegen zijn moeder Rebekka, maar mijn broer Esau is helemaal behaard, terwijl ik juist een gladde huid heb. Misschien wil vader me aanraken. Dan zal hij me een bedrieger vinden en breng ik een vloek over me in plaats van zegen. Maar zijn moeder zei, die vloek moet mij dan maar treffen, mijn zoon. Doe nu wat ik zeg en ga de bokjes voor me halen. Dus ging hij ze halen en bracht ze naar zijn moeder. En ze maakte een smakelijk gerecht klaar, zoals zijn vader dat het liefst had. Toen pakte Rebekka kleren van haar oudste zoon Esau, de kostbaarste die ze kon vinden. En die liet ze haar jongste zoon Jacob aantrekken. En over zijn handen en over zijn gladde hals trok ze het vel van de bokjes. Hierna overhandigde ze haar zoon Jacob het gerecht dat ze had klaargemaakt met brood erbij. Zo ging hij naar zijn vader. Vader, zei hij. Ja, mijn zoon, zei Isaac. Wie ben je? Jacob antwoordde zijn vader. Ik ben Esau, uw eerstgeboren zoon. Ik heb gedaan wat u me hebt gevraagd. Kom, ga overeind zitten. Eet van mijn wildbraad en geef me dan uw zegen. Hoe heb je zo snel iets kunnen vinden, mijn zoon? Zei Isaac. En hij antwoordde, doordat de Heer, uw God, alles zo gunstig voor me liet verlopen. Toen zei Isaac tegen Jacob, kom eens wat dichterbij, mijn zoon, zodat ik kan voelen of je inderdaad mijn zoon Esau bent of niet. Jacob kwam dichter bij zijn vader staan en deze betastte hem. Het is Jacobs stem, dacht hij, maar het zijn Esau's handen. Doordat Jacobs handen even behaard waren als die van zijn broer Esau, herkende Isaac hem niet en dus zegende hij hem. Ben je echt mijn zoon Esau? Vroeg hij nog. Ja, antwoordde Jacob. Toen zei Isaac, zet het wildbraad dan dichter bij me, mijn zoon, zodat ik ervan kan eten. Dan zal ik je mijn zegen geven. Jacob zette het dichter bij hem en Isaac at ervan. Ook bracht hij hem wijn en hij dronk ervan. Toen zei Isaac tegen Jacob, kom dichterbij, mijn zoon, en kus me. Hij kwam dichtbij hem staan en kuste hem. Toen Isaac zijn kleren rook, sprak hij de zegen over hem uit. Deze zegen over hem uit. De geur van mijn zoon is de geur van het veld. Het veld dat de Heer heeft gezegend. God geeft je dauw uit de hemel en vette, vruchtbare aarde. Een overvloed van graan en wijn. Volken zullen je dienen. Naties zich voor je buigen. Je zult heer zijn over je broers. Je moeders, zonen buigen zich voor jou. Vervloekt wie jou vervloekt, gezegend wie jou zegent. Toen Isaac Jacob gezegend had en Jacob nog maar net bij zijn vader was weggegaan, kwam zijn broer Esau thuis van de jacht. Ook hij maakte een smakelijk gerecht klaar, bracht het zijn vader en zei tegen hem, kom vader, ga overeind zitten. Eet van het wildbraad van uw zoon en geef me dan uw zegen. Wie ben jij? Vroeg zijn vader Isaac hem. Ik ben het, Esau, uw zoon, uw eerstgeborene. Toen schrok Isaac hevig en zei, maar wie is het dan die mij net een stuk wild heeft gebracht dat hij geschoten had? Ik heb ervan gegeten voordat jij kwam en ik heb hem gezegend. En die zegen zal op hem blijven rusten. Toen Esau dat van zijn vader hoorde, slaakte hij een wilde, wanhopige kreet en smeekte zijn vader. Zegen mij, zegen ook mij, vader. Maar Isaac antwoordde, je broer is me komen bedriegen en hij heeft jou je zegen ontnomen. Toen zei Esau, niet voor niets heet hij Jacob. Hij heeft me nu al 2 keer beetgenomen. Eerst heeft hij me het eerstgeboorterecht afgenomen en nu ook mijn zegen. Daarna vroeg hij, hebt u dan geen zegen meer over voor mij? Isaac antwoordde hem, ik heb hem heer en meester over je gemaakt. Hem al zijn broers als dienaar gegeven en hem voorzien van graan en wijn. Wat zou ik dan nog voor jou kunnen doen, mijn zoon? Hebt u dan maar 1 zegen, vader? Vroeg Esau hem. Zegen mij, zegen ook mij, vader. En hij barstte in tranen uit. En zijn vader antwoordde hierop. Ver van de vette grond zul je wonen. Ver van de hemelse dauw. Je zult leven van je zwaard. Mij en dienstbaar zijn aan je broer. Maar heb je je eenmaal losgerukt, dan werp je zijn juk van je nek. Oh, ben ik niet te ver gegaan? Van toen af haatte Esau zijn broer, omdat zijn vader hem had gezegend. En hij zei bij zichzelf, het duurt niet lang meer of de dagen van rouw om mijn vader breken aan en dan vermoord ik Jacob. Nou, we stoppen hier in het verhaal. Een heel spannend verhaal eigenlijk wel. En hoe zou het nou aflopen, hè? Een soort cliffhanger, daar stoppen we mee. U mag zelf thuis verder lezen om te zien hoe het verhaal verder gaat. Het gaat me hier vooral even om de zegen. En ik kijk in dit verhaal ook naar de hardheid van de zegen. Isaac geeft Jacob de zegen en komt niet terug op zijn woorden. Ook al is voor iedereen duidelijk dat er bedrog in het spel is. Isaac heeft aan Jacob zijn zegen gegeven en blijft daarbij. Isaac zei, en de zegen zal op hem blijven rusten. En vervolgens zegt Esau, maar zegen mij, zegen ook mij, vader. Hebt u dan helemaal geen zegen voor mij? Hebt u dan maar één zegen, vader, vroeg Esau hem. Zegen mij, zegen ook mij, vader. En hij barstte in tranen uit. En dan komt er dus toch nog wel een zegen. Maar dat is nou niet een zegen waar je blij van wordt. Nou, toen we 2 weken geleden bezig waren met het zegenen van elkaar, hebben we vooral gekeken naar hoe goed het is om elkaar het goede toe te wensen. En ik ga ook helemaal niets afdoen van de boodschap van Karim. Hij zei op een gegeven moment, haalde hij deze tekst aan. Spreuken 11 vers 25. De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt. Wie laaft, wordt zelf gelaafd. We hebben toen beperkt gekeken naar een diepere lading achter de zegen. Want dat kon ook niet, want het was een gezinsdienst. Kinderen waren erbij en dan kan het niet al te ingewikkeld worden. Maar Karim noemde het wel al. God verbindt zijn zegen aan onze zegen. En dat is waar Isaac zich hier heel erg van bewust is. Isaac heeft een zegen uitgesproken en er stond in het verhaal ten overstaan van de Heer. Oftewel, waar de Heer bij was. De Heer was zijn getuige, stond er ook in de tekst. En de Heer heeft zijn zegen verbonden aan de zegen van Isaac. En wij weten nu dat het ook klopt en dat Jacob ook echt gezegend is. Het was Jacob die uiteindelijk de naam Israël zou ontvangen. Wij weten dat het volk Israël is voortgekomen uit de afstammelingen van Jacob. En dat uiteindelijk Gods zoon weer is voortgekomen uit zijn nakomelingen. Nou, God verbindt dus zijn zegen aan onze zegen. En dat er dan bedrog aan te pas is gekomen, dat doet er niet eens meer toe. Voor vandaag wil ik ook dus een andere kant belichten. En die kant wordt hier uitgesproken door Esau. Hebt u dan helemaal geen zegen voor mij overgehouden? Wat ons als mensen anders maakt dan andere schepselen, is dat we kunnen spreken. Daarmee zijn wij een afspiegeling van God. Wij zijn naar Gods gelijkenis geschapen. En andere schepselen hebben dit vermogen niet gekregen. En wij hebben het vermogen gekregen om te zegenen met onze woorden. En herkent u deze stelling? Het zijn maar woorden. Wat maakt het uit? Misschien vroeger op school, als je gepest werd, dan weet je, door je ouders misschien wel bemoedigd. Ah, het zijn maar woorden, wat maakt het uit? Nou, als we kijken naar het begin van de schepping, toen gebeurde er dit.
Even kijken.
En God zeide, er zij licht en er was licht. De hele schepping is ontstaan door het woord van God. Nou, het zijn maar woorden, zeiden we juist. Nou, door woorden is de aarde ontstaan. In Hebreeën staat, door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Nou, dan heb ik nu nog een van mijn favoriete stukjes uit de Bijbel. Er zijn wel meerdere, maar dit is één van de. Een stukje uit Johannes. Dit stukje kun je wel 10 keer lezen. En elke keer komt er weer iets nieuws, iets moois naar boven. Maar dit gaat ook over het woord. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Het woord was leven en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Nou, aan het begin van de dienst, dan bidden we heel vaak of we open kanalen voor God mogen zijn. Dat doen we vaak als we hierachter met een wat kleinere groep bidden van tevoren. En dan vragen we of God met zijn woord door ons heen wil spreken. Dat we de woorden van Jezus mogen spreken door de kracht van de Heilige Geest. Nou, dit woord, dat was wat er in het begin al was, dat is Jezus. Jezus is het woord. En wij hebben het ambassadeurschap ontvangen. Wij mogen spreken in zijn naam. Zijn we ons bewust van de woorden die wij spreken? Dus Karim zei dus aan het einde van zijn preek, God verbindt zijn zegen aan onze zegen. We zien het ook terug dus in het verhaal van Isaac. God verbindt zijn zegen aan de zegen die Isaac uitsprak. En zie je dat nadat de zegen was uitgesproken, de woorden niet meer teruggehaald kunnen worden. De zegen was uitgesproken en ook al werd daarna het bedrog van Jacob duidelijk, Isaac kwam niet op zijn woorden terug. Hoe pijnlijk dat ook was, en ik denk ook als vader. We lazen ook dat Esau Jacob wilde doden vanwege het bedrog. Esau vroeg, heeft u dan niet nog een zegen voor mij overgehouden? Nou, de woorden die wij als mens mogen uitspreken zijn als een verlengstuk van Gods woorden. In Lucas staat, Lucas 1 vers 37, want geen woord dat van God komt zal krachteloos wezen. Nou, in de politiek zien we dat ministers met enige regelmaat terug moeten komen op hun uitspraken en hun woorden terug moeten nemen. Zelfs politici onderschatten de kracht van hun woorden. Dan moeten mensen terugkomen op hun uitspraken, maar dit komt bij God niet voor. En dan staat er ook in Jacobus, er staat hier iets over. Maar vooral, mijn broeders, zweer niet. Nog bij de hemel, nog bij de aarde, nog bij welke andere eed ook. Laat uw ja bij uw ja zijn en nee, nee. Opdat gij niet onder het oordeel valt. Dus hier staan twee dingen in. Eerst gaat het over zweer niet. Maar ook, als je ja zegt, is het ja. Als het nee is, is het nee. Nou, dat staat in Jacobus. Maar dit komt uit de bergrede. Dit heeft Jezus zelf gezegd. Ook op uw hoofd zult gij niet zweren, omdat gij niet één haar wit kunt maken of zwart. Laat het ja dat gij zegt ja zijn, en het nee, nee, wat daar bovenuit gaat, is uit den boze. Een tijdje terug moest Deborah de Amstel-eed afleggen. Of belofte, dat was een keus. En we hebben het er toen over gehad, en toen had je gekozen om de belofte af te leggen in plaats van de eed, op basis hiervan. Het is gewoon goed om daarbij stil te staan. Op zich uiteindelijk maakt het niet, ook weer niet heel veel uit. Je belooft iets en dat is ook belangrijk. Daar doe ik niks van af. Maar het is wel goed om erover na te denken. 2 weken geleden hebben we Hilco en Jolien ingezegend als leiding van de zondagsschool. En met het inzegenen in een taak zetten we hen ook in een autoriteit. In dit geval autoriteit van zondagsschoolleiding. Dus dat is meer dan het uitspreken van een gebed. Zo zijn Aliona en ik ook ingezegend als oudste. En zo ervaren wij dat ook. En dat betekent dat wij niet lichtzinnig met die verantwoordelijkheid omgaan. Doordat je Gods zegen hebt ontvangen, weet je ook dat je de autoriteit hebt ontvangen die bij die taak hoort. Nou, de volgende tekst, die heeft mij aan het denken gezet ook. En die staat in de context van het inzegenen van oudsten. Staat in Timotheus 5 vers 22. Er staat, leg niemand onverijld de handen op. Heb ook geen deel aan de zonde van anderen. Houd u rein. Nou, in de Bijbel staat dus deze tekst in de context van het aanstellen van oudsten. Maar toch geloof ik dat dit een algemeen principe is, dat je breder kunt trekken. Ik zal het u eerlijk zeggen, ik ben soms ook wat terughoudend met het uitspreken van een zegen, omdat ik het verhaal van Jacob en Esau ken. Isaac verbindt zich aan de leugen van Jacob en er is geen weg meer terug. De Bijbel zegt, laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee. Dus aan de ene kant weet ik dat het goed is om elkaar te bemoedigen, om elkaar te zegenen, om de naam van Jezus over elkaar uit te spreken. En toch heb ik hier altijd ook weer enige voorzichtigheid, omdat ik uit de Bijbel leer wat de kracht van woorden zijn. Nou, als je dit dan allemaal weet, zul je dan nog wel een zegen uitspreken? Nou, mijn antwoord daarop is ja, juist wel. Maar in de wetenschap van de kracht van een goddelijk woord. Of het een zegen is, of een profetie, of een dankzegging. Besef de kracht van de woorden die we uitspreken. In Marcus 11, daar staat vers 22. Jezus zei tegen hen, heb geloof in God. Ik verzeker jullie, als iemand tegen die berg zegt, kom van je plaats en stort je in de zee, en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. Nou, dit is een moeilijke tekst en dit gaat ook wat verder dan alleen het spreken. Maar het laat wel zien wat de potentie is van de woorden die we uitspreken. En als je dan tegen die berg zegt, stort je in de zee, dan stort hij zich in de zee. En er is ook nog een andere kant. En dat staat in Matteüs 12, vers 36. Maar ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden. Op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden. Nou, zou je dan nog wel een zegen uitspreken? Nou, juist wel. En stop met nutteloosheid. Ga zegenen. En doe dit bewust. In Romeinen, ik heb hem niet op de sheet staan, maar in Romeinen 12, vers 14 staat, zegen uw vervolgers. Zegen hen, vervloek hen niet. En dit is heel moeilijk. We zeggen het wel, maar het is moeilijk. En Corrie ten Boom, die deed dat. Die deed dat tegenover de Duitsers, die er zoveel leed hadden gegeven. Zegen uw vervolgers. In Colossenzen 3, vers 16 staat, het woord van Christus wonen rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende Gode dank brengt in uw harten. En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren, Jezus, God de Vader, dankende door hem. Nou, ik wilde tot slot het boek Spreuken erbij halen. En het vond ik wel leuk, spreuken over spreken. In het boek Spreuken staan heel veel wijsheden over spreken die dit allemaal bevestigen. En ik wilde er gewoon eens doorheen gaan. Er staan zulke mooie teksten in. Dat is lang niet allemaal hoor, maar ik heb er een paar gepakt. Spreuken 15 vers 1. Een vriendelijk antwoord doet drift bedaren. Krenkende woorden wakkeren woede aan. Nou, ik denk heel herkenbaar. Hele mooie tekst. Goed om te onthouden. Spreuken 15 vers 4. Kalme woorden zijn een levensboom. Een valse tong vernietigt de geest. Dat is ook wel belangrijk, hè? Als je het hebt over de geest. Dus een valse tong vernietigt de geest. Een mooie, hele diep om goed over na te denken. Kalme woorden zijn een levensboom. Vers 23. Een mens vindt vreugde in een goed gekozen antwoord. De juiste woorden op de juiste tijd. Hoe voortreffelijk is dat? Vers 28. Een rechtvaardige denkt na voordat hij antwoordt. Uit de mond van goddelozen komt alleen maar onheil. Hoofdstuk 16, vers 24. Een vriendelijk woord is een korf vol honing. Zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam. Soms lees je hier overheen, maar volgens mij is het echt zo. Gezond voor het lichaam. Ik denk ook echt dat het je lichaam goed doet. Een goed woord. Een vriendelijk woord is een korf vol honing, zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam. Hoofdstuk 17, vers 27. Wie rijk is aan kennis, is karig met woorden. Iemand met inzicht is bezonnen. Een zwijgende dwaas houdt men voor wijs, zolang hij zijn mond houdt, lijkt hij verstandig. Ja, ik vind hem ook heel mooi. Soms is het gewoon beter om je mond te houden. Een zwijgende dwaas houdt men voor wijs, zolang hij zijn mond houdt, lijkt hij verstandig. Hoofdstuk 18, vers 6, 7 en 8. De woorden van een dwaas zwaaien tweedracht. Wat hij zegt leidt tot een vechtpartij. Met zijn woorden stort een dwaas zichzelf in het verderf. Hij zet een valstrik voor zichzelf met wat hij zegt. De woorden van een lasteraar zijn als lekkernijen die makkelijk in de maag verdwijnen. Nou, ik herken dit. Het is iets typisch wat je toch al heel vaak op social media ziet. Verdraaiingen van waarheden. Ik zie ook schreeuwende krantenkoppen. Helemaal uit op narigheid vaak. Vaak is het laster. De woorden van een dwaas zwaaien tweedracht. Wat hij zegt leidt tot een vechtpartij. Dus denk ook goed na. Zaait het geen tweedracht? Vers 13. Wie antwoordt zonder eerst te luisteren, handelt dwaas en maakt zichzelf belachelijk. Vers 20. Wie iets goeds zegt, heeft een gevoel van welbehagen. Hij voedt zich met de vruchten van zijn mond. En hier zie je ook dat het ook weer terugkeert naar jezelf. Dus het is ook weer voor jezelf fijn. Het is voor jezelf ook weer een vrucht voor je mond. Je kunt jezelf er ook weer mee voeden. Dus wie iets goed zegt, heeft een gevoel van welbehagen. Hij voedt zich met de vruchten van zijn mond. En deze is zo belangrijk. Woorden hebben macht over leven en dood. Wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten. Dus in het begin zei ik al, van het zijn maar woorden, wat maakt het uit? Nou, hier staat, woorden hebben macht over leven en dood. Hoofdstuk 20, vers 15. Goud en edelstenen zijn er genoeg, maar wijze woorden zijn een zeldzaamheid. Wie ondoordacht een gelofte aflegt en zich pas later afvraagt of hij haar kan houden, zet een valstrik voor zichzelf. Nou, zo staat er nog meer in spreuken, maar het zijn er maar een aantal. De boodschap van vandaag is niet dat u minder moet zegenen. De boodschap van vandaag is dat we bewuster gaan zegenen. En waarom? En dit is een tekst die staat bij ons in het toilet, hebben we een kalendertje en nou ja, elke maand draaien we hem om. En ik vind dat zo'n heerlijke tekst. Waarom? Want Jezus zegt, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Het leek me mooi om daar nu met het woord mee te eindigen. Want dat is een heel mooi doel ook van God, om te leven in zijn volheid. Zullen we bidden? Vader in de hemel, Heer, ik wil u danken, Heer, voor wat u ons gegeven heeft, Heer, dat we kunnen spreken, dat we woorden kunnen uitspreken. Heer, 2 weken geleden mochten we al leren hoe goed het is om elkaar te zegenen. Hoe heerlijk het is om elkaar te bemoedigen. Vader, wat is het goed om de naam van Jezus uit te spreken over mensen, over situaties. En Heer God, als we zo het woord openen en kijken naar woorden en wat u daarover te zeggen heeft, Heer God, dan, ik word zelf stil van de kracht die daarin zit. Als we lezen dat u zelfs de aarde geschapen heeft door het uitspreken van een woord. Vader, dan dank ik u voor hoe u ons gemaakt heeft naar uw beeld. En ik dank u ook voor de Heilige Geest die in ons woont. Heer, ik bid dat wij open kanalen van u zullen zijn. Dat we zelf zullen overstromen als een bron. Het was ook een van de teksten. Als een, dat we een bron mogen zijn. Een zegen mogen zijn voor onze omgeving. Vader, ik wil u danken, Heer. Voor dat wat u ons gegeven heeft. En wilt u ons hierin leren. Om ook in de woorden die we uitspreken te lijken op u. Te lijken op uw Zoon Jezus. En onze omgeving te zegenen. Vader, dank u wel. U bent goed. En u bent zeer te prijzen. Amen.